We gaan verder met het zesde deel van deze podcast over handelingen. Waar komt dit toch vandaan? Was de vraag waarmee de leiders in Jeruzalem zich geconfronteerd zagen toen ze boos en geërgerd over deze nieuwe beweging moesten nadenken. De beweging van de eerste christenen. Voor hen was het natuurlijk duidelijk dat dit nieuwe leven gewoon niet van God kon komen. Deze vreemde bende die maar over Jezus sprak en hele volkstammen opjutte. Om te beginnen werkten ze al niet via de juiste kanalen. Iedereen wist toch dat God in de tempel woonde en van daaruit werkte om zijn volk vergeving en verlossing te brengen. Maar bovendien vertelden die apostelen aan iedereen die het maar wilde horen dat Jezus gekruisigd was omdat zij, de leiders, hem de dood ingejaagd hadden. En drongen erop aan dat de mensen dat als een soort fundamentele zonde zouden belijden. Met andere woorden, zij, de leiders, zouden niet de mensen zijn naar wie iedereen moest luisteren om te horen hoe ze moesten leven. Nee, zij zouden de grootste boosdoeners zijn. Stop daarmee, zeggen ze, met die opruiende onzin. Waarom doe je het überhaupt nog? Waarom luister je niet naar ons? Ook jullie geestelijke overheid. Met zijn antwoord weet Petrus hen nog bozer te maken dan ze al zijn. Ik lees het laatste gedeelte van Handelingen 5, vanaf vers 27. Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hoge priester begon het verhoor met de vraag: hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over hem te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man. Petrus en de andere apostelen antwoordden: men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te hangen. God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij en daarvan getuigt ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden ze de apostelen te dood brengen. Maar toen stond een van hen op, een farizeeër die Gamaliel heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen en zei vervolgens: Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Tuidas zich op als een man die het volk zou leiden en ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er Judas de Galileër die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u, houd u afzijdig van deze mensen. En laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. De leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geeselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan, omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen, lazen we. Maak een keuze, zegt Petrus tegen de mensen. Gehoorzamen we God of gehoorzamen we de autoriteiten? Wie is de baas? Wie is deze nieuwe beweging? Komt ze van God of is het allemaal mensenwerk? Zullen we God gehoorzamen of menselijke gezagsdragers? Kwam Jezus van God of was het een van die eindeloze reeks fanatici die de wereld toen en nu nog steeds overspoelen? Moeten we blindelings de overheid volgen, ook al gaat die soms dwars in tegen alles wat het evangelie voor staat? Of moeten we trouw blijven, ook als dat betekent dat er misschien burgerlijke ongehoorzaamheid op je pad komt? Tot op de dag van vandaag zeer actueel. De apostelen doen wat Jezus hen opgedragen heeft, namelijk zijn getuigen zijn in deze wereld, te beginnen in Jeruzalem. Met de kracht van de Heilige Geest durven ze te staan voor hun roeping. Houden ze hun opdracht vol. Misschien zijn ze bang, maar nog groter is hun geloof, hun overtuiging. Nog groter dan de angst voor de overheid, groter dan de angst voor de dood, is de kracht van het evangelie. Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Het zijn ook gevaarlijke woorden. Want daarmee geef je aan dat God aan jouw kant staat. Ik doe wat ik moet doen omdat God het van mij vraagt. Omdat God het wil. Omdat ik weet wat God wil. Omdat God hetzelfde wil als ik. De Sadduceeërs en de schriftgeleerden hadden ongetwijfeld dezelfde mening. Wij bestrijden die nieuwlichterij omdat God het van ons vraagt. Hij vraagt van onze traditie te beschermen met alles wat in ons is. Dat is onze roeping. Wacht even, zegt Petrus, maar uw God is ook onze God, de God van onze voorouders. Denk dus niet dat wij het over een andere God hebben. We stimuleren de mensen niet om andere goden achterna te lopen. We zijn volkomen trouw aan de hoogste Joodse tradities. Maar deze God van onze voorouders heeft Jezus opgewekt en verhoogd als leidsman en Messias. Als redder. Omdat hij door de macht van de dood zelf heen gebroken is. En daarom mensen niet alleen van die laatste vijand heeft bevrijd, maar ook van elke andere vijand die op hun pad komt. En dan wrijft hij het er nog eens goed in. Deze Jezus die u uitgeleverd hebt om gedood te worden, biedt zijn volk Israël de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Hij geeft een inkeer en vergeving van zonde. Precies de dingen waarvan men vond dat de tempel die moest geven. Wat Petrus zei was zo provocerend. De geestelijke autoriteit wilde hen ter plekke vermoorden om die hele gedachtegang in één keer de kop in te drukken. Wat er vervolgens gebeurt is verrassend. Alhoewel ze gebeuren in die eerste hoofdstukken regelmatig, plotselinge reddingen die niemand aanziet komen. Gamaliel, volgens de traditie een van de grootste rabbis ooit, geleefd, weet de verhitte gemoederen te bedaren met weloverwogen en rustige woorden, die iedereen ter harte neemt. Als dit puur mensenwerk is, zal het niet stand houden, zegt hij. Maar pas op als het van God komt. Aan ons is het om trouw te zijn en wanneer het tot een botsing komt, meer aan God dan aan menselijke overheden gehoorzaam te zijn. En zo komt die levensgevaarlijke opmerking van de apostel op een bijzondere wijze terug uit de mond van deze rabbi. Door de eeuwen heen hebben gelovige mensen kracht ontleend aan deze woorden. Hebben ze keuzes gemaakt, met misschien wel risico's voor hun leven of voor hun dierbaren, maar volgehouden. In landen waar christenen onderdrukt worden, geven deze woorden kracht. Tijdens de oorlog werden onderduikers onderdak verleend met beroep op deze woorden. Acties zijn gevoerd voor rechtvaardigheid, voor behoud van de schepping, voor een eerlijke verdeling van geld en goed, met beroep op deze gedachte. Zo verkondigen mensen in Gods naam, zo getuigen mensen over Jezus Christus. Wat zijn de criteria? Wanneer gehoorzaam je God? Als je je handen gebruikt om te zegenen, om te genezen. Om te helpen, om te bidden. Als deuren opengaan voor mensen. Als mensen nieuwe mogelijkheden ontdekken, nieuwe wegen vinden, vrijheid ervaren. Als het na de nacht weer licht wordt. een nieuwe morgen.